Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Alieke de Vries van Travers en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open. De AOW-leeftijd is gestegen. Kennis verouderd sneller. We vergrijzen en ontgroenen. En dat allemaal tegelijk. Duurzaam inzetbaarheid staat hoog op de HR-agenda. Welke vragen spelen er eigenlijk op het gebied van duurzaam inzetbaarheid binnen organisaties? In deze aflevering van People Power staat stress centraal. Iedereen is druk met werk, met zorgen, met sporten. Druk, druk, druk. En al die drukte leidt tot stress. En we weten allemaal dat stress niet goed voor ons is. Maar is dat eigenlijk wel zo? En wat kun je eraan doen om collega's te leren omgaan met die stress? We vragen het aan Alieke de Vries. Zij is HR-manager bij Travers. En Martine Bolhuis, managing partner bij Centraal Beheer. Sascha Brugink, ook van Centraal Beheer, verzorgt vandaag de column en deelt haar verhaal over haar ochtendstress. Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen in een netwerk waar kennis en ideeën worden uitgewisseld. En beste luisteraar van People Power, we hebben je hulp nodig. Om nog betere programma's te maken hebben we jouw ideeën en jouw mening nodig. Wil je ons daarbij helpen? Vul dan de enquête in die op peoplepower.radio staat. Wij danken je alvast bijzonder en ja, je hebt er zelf ook heel veel aan. Want dat gaat ervoor zorgen dat het programma nog beter wordt. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met Alieke de Vries van Travers en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open in de studio. Fijn dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel.
Leuk Martine dat je er weer bent.
Ik vind het ook leuk om hier weer te
jaar.
Zijn.
Nieuw jaar. Ja.
Nieuwe rondes, nieuwe kansen.
Ja, en ik heb zo'n flauw voorgevoel dat je hier ook wel een soort van een nieuw plekje hebt gevonden. Hè, waar je je wel thuis voelt.
Ja, ik voel me hier wel thuis. Ja. Ja. Dus dat komt goed.
Ja, fijn. Alieke,
ja.
Travers, ik heb even gezocht. Ik had 15 verschillende soorten opgeschreven wat Travers nou doet en wat het is. Maar jullie doen zoveel verschillende dingen. Ik dacht, ik kan het beter aan jou vragen.
Ja, dat klopt. Wij zijn een stichting, een maatschappelijke organisatie. Voor welzijn en kinderopvang. Dat is eigenlijk de grootste zorg. We hebben een heel aantal labels. Dat is Travers Welzijn. Zijn we echt in alle buurten en wijken waar we jongerenwerkers hebben, buurtwerkers. Om te zorgen dat we daar echt bij de mensen zijn. Dan hebben we Zwolle Doet. Daar doen we mantelzorg en vrijwilligerscentrale. We hebben Hedon, dat is een poppodium. Hoort er ook bij.
Oh, wat leuk.
Ja. Ja. En een hele grote stuk is nog kinderopvang, domein kinderopvang.
En hoeveel mensen werken er bij jullie?
1000 in totaal.
Oh, wauw, zo. Ja. Grote organisatie.
Ja, hele grote. Kinderopvang is de grootste tak. Daar werken zo'n 800 man en de andere 200 in de andere labels.
Ja.
Ja.
Nou, heel divers. Als je nou kijkt naar de organisatie, en dan snap ik gelijk, omdat jullie zo divers zijn, dat het geen makkelijke vraag is. Waar is stress een vraagstuk bij jullie?
Ja, wij zijn natuurlijk altijd met mensen bezig in onze organisatie. En we werken dus met mensen, voor allemaal mensen. Dat betekent dat wij ook op onze plekken werkdruk ervaren. We hebben veel jonge mensen bij ons werken die met jonge gezinnen zitten. De zorg voor de kleine kinderen. Maar we hebben ook wel een heel stuk aan oudere medewerkers die vanuit de oudsher al bij ons werken. En die weer op een hele andere manier stress of werkdruk ervaren.
En want we hebben het heel vaak over stress, alsof dat het probleem is. Maar zolang je daarmee om kan gaan, is er natuurlijk op zich niet zoveel aan de hand. Maar er zijn natuurlijk gevolgen van die stress. En wat zien jullie dan als de mogelijke gevolgen van die stress waar mensen last van hebben?
Nou ja, wat wij zien is dat mensen wel uit gaan vallen. Of omdat wat we bijvoorbeeld bij de oudere medewerkers zien, is dat hun ouders ook ouder worden, waardoor ze te maken krijgen met mantelzorgtaken. Jongere mensen die kinderen ziek krijgen en denken, ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? En hun vangnet bijvoorbeeld niet geregeld hebben. En als je het niet deelt, dan weet je het niet en kan de stress best hard oplopen.
Maar ik hoor je dus eigenlijk zeggen, het is vooral de het ingewikkelde van het leven. Hè, dat je zoveel dingen tegelijk moet doen. Dat je werk hebt waar je verwacht wordt. Thuiswerken als je in de kinderopvang werkt, dat wordt een beetje lastig.
Ja, dan
moet je
lastig.
Of je moet alle kinderen naar jou toe laten komen.
Kan maar, daar hebben we gastouders voor. Die hebben wij niet.
Ja, daarom. Waar ligt die verantwoordelijkheid dan? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, weet je, ja, dat is het leven. Ik bedoel, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Succes.
Nou, ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Het is een verantwoordelijkheid voor een medewerker om wel aan te kunnen geven dat je ergens tegenaan loopt. Maar het is ook je verantwoordelijkheid als werkgever, denk ik, om wel in gesprek te gaan met medewerkers. En daadwerkelijk in gesprek te gaan. Om te kijken van waar loop je nou tegenaan en wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen. Maar ik geloof niet dat het alleen maar een verantwoordelijkheid is van een medewerker. Het is echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allebei.
En ik hoor je heel duidelijk een verschil maken tussen jonge medewerkers en wat oudere medewerkers. Hè? Andere levensfase, andere thuissituatie, andere vraagstukken in het leven. Zijn die daar door schade en schande achtergekomen? Hebben jullie onderzoek gedaan? Hoe kom je tot zo'n inzicht?
Nou, we halen dat wel uit de medewerkertevredenheid onderzoeken. Daar kunnen we echt wel uithalen. Waar loop je nou eigenlijk tegenaan? En we hebben nu, denk ik, 1,5 jaar, 2 jaar geleden, hebben we ook een onderzoek gedaan onder de wat oudere medewerkers van ons. Die ook wel echt aangeven last te hebben van de digitalisering, die echt wat anders van ze vraagt. Ze worden ouder en dat betekent dat ook het werk gewoon echt fysiek zwaarder wordt. Dus we gaan wel echt met de medewerkers ook wel in gesprek om erachter te komen, ja, wat gebeurt er nu? En we hebben natuurlijk gewoon onze gesprekken met de managers, waaruit we ook heel veel halen.
Ja. Het werk zelf, de inhoud van het werk. Zijn er nog specifieke dingen in waarvan je zegt van nou, daar moeten we echt rekening mee houden?
Ja, als je het hebt over de kinderopvang, het tillen.
Oké.
Weet je, die kinderen die kunnen zelf nog niet altijd bijvoorbeeld op een commode komen. daar hebben we heel veel middelen voor. Maar je hebt ook nog wel eigen wijzen die zeggen, ja, maar ik vind het zo leuk om ze er gewoon op te tillen.
Ja, dat is het natuurlijk ook. Ja.
Ja, terwijl zij, die kleintjes, het ook wel leuk vinden om erop te klimmen. Dus ja, er zijn...
Oké, dus de commode is een soort speeltoestel geworden eigenlijk.
Maar eigenlijk wel, zo kun je het wel zien. Ja, ja mooi hè?
Ja,
hebben
slim.
We tegenwoordig.
Ja, ja, dat is kennis waar ik pas wat aan heb als ik opa word. Dus.
Ja, mag nog even wachten.
Ja, ik hoop het wel, ja.
Die had je al eerder willen hebben.
Ja, maar dan, maar dan wel heel lang geleden.
Heel lang geleden.
Ja. Ja, mooi Elieke. Martine, als je dit zo hoort, hè, waar ligt de verantwoordelijkheid, levensfases? Even terug naar de bron. Stress. We hebben het er heel vaak over. Er hangt ook een enorm, toch wel een soort druk op dat woord ook.
Ja.
Dat is niet goed. Stress is niet goed.
Ja.
Maar is dat eigenlijk wel zo? Want daar gaan we een beetje aan voorbij.
Ja, je kunt stress vanuit verschillende hoeken ook weer bekijken. Dat doen we vaker. Maar wat stress betreft, is er ook is gezonde stress. Hè? Er is zoiets als spanning ervaren voordat je iets gaat doen waarop je moet presteren. Waarop je wat even iets extra's van je vraagt. Of een moeilijke situatie, een moeilijk gesprek. Een radio-uitzending hè, waar je even voor moet opladen. Dat is allemaal gezonde stress.
Ja.
Maar zodra dat omslaat in spanning die je niet meer los kunt laten, dus dat die stress bij je blijft, dan wordt het ongezond. En wat je ziet in Nederland is dat de stresservaring die mensen beleven, dat steeds meer is. En dat is wel opvallend. Hè, de TNO doet jaarlijks onderzoek en wat je dan ziet is dat echt de stressfactoren, met name burn-out, maar ook stressklachten, hè, burn-out klachten en stressklachten, dat het echt gestegen is. En als je kijkt, hè, ik heb hier wat cijfers meegenomen. In 2018 hadden 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-out dan wel stressklachten.
1,3, er werken er nu 9 miljoen. Dus dat is ruim dat meer dan 10%.
Echt 15, heel veel.
Misschien wel 20%.
Ja. En het kost ook heel wat. Want het kost, hebben ze uitgerekend, zo'n 2,8 miljard euro per jaar. En dat zijn natuurlijk verschillende kosten hè, die de werkgever maakt. Omdat mensen uitvallen, maar ook de maatschappelijke kosten. Ik zie dan ook dit verschijnsel niet alleen als een werkgever werknemers impact, maar ook wel echt een maatschappelijke impact. En wat dat betreft zie ik ook steeds meer dat we vanuit HRM niet meer alleen kijken naar wat voor impact heeft dit op ons eigen bedrijf, of op onze branche of op onze organisatie, maar welke impact heeft die stressfactoren of die vergroting van stress in Nederland nou op het samenlevingsvraagstuk. Want omdat die kosten zo hoog zijn, mensen vallen uit. We zien ook tegelijkertijd dat wij met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Mm-hmm. En dan heb je een nog groter vraagstuk op je arbeidspotentieel. Dus hoe belangrijk is het als we als werkgevers, maar ook als werknemers, medewerkers, daar ben ik met Alike eens. Het is een wederzijdse verantwoordelijkheid. En niet alleen kijken naar onze eigen organisaties, maar ook een stukje daarvoor uit. En dan komen we op het fenomeen duurzaam HRM. Pascal Peters had vorige week een prachtige oratie. Die is gestart bij Nijrode. En daarin besprak ze ook de effecten van duurzaam HRM. Hoe kun je echt, als je het hebt over footprint, daar hebben we het vaak over duurzaamheid. Als we het hebben over de milieuaspecten. Mm-hmm. Maar wat is je footprint als werkgever in het medewerkerspotentieel? Hoe breng je iemand verder, zodat die medewerker ook weer inzetbaar is voor ander werk, voor het leven? En wat heel mooi is, deze week heb jij een prachtige podcast gemaakt met een vertegenwoordiger van WRR.
Ja, er is een prachtig onderzoek uitgekomen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Met een mooie titel, Het Betere Werk.
Ja, dat vond ik echt een mooi interview. En ook die verschillende aspecten van, je wilt grip op je financiën, de inkomensvraag. Maar het gaat ook over werk. Welke bijdrage heeft jouw levensgeluk op het moment dat je werk hebt? Maar ook grip op het leven. Dus hoe richt jij het leven in? Nou, dat zijn precies de aspecten die Alike net ook al noemde. Het gaat niet alleen over goed je werk inrichten, maar ook goed je leven inrichten en die balans.
Ja, Alike, hebben jullie zo'n rekensom gemaakt waarbij je zegt, nou, laten we nou eens uitrekenen wat het eigenlijk kost of wat het oplevert als we ermee aan de slag gaan?
Ja, die rekensom hebben we zeker gemaakt. En dat maakt ook dat de investering in duurzame inzetbaarheid zeer zeker loont. Want het kost je uiteindelijk veel minder om daarop te investeren dan de kosten die je daarvoor maakt. Ja, ook omdat je ziekteverzuim flink omlaag zal halen.
Ja. Heb je daar al resultaten van? Van wat er zeg maar gebeurd is door je interventies?
Nee, nog niet specifiek. We hebben nu een voorstel voor duurzame inzetbaarheid. Een programma wat we graag binnen de organisatie willen laten lopen. Hebben we nu akkoord van de directie. Dus dat is hartstikke mooi. Hij ligt nu bij de OR om te zorgen dat we hem in alle geledingen ook iedereen akkoord dat we dit gaan doen. En dat betekent niet dat we daarvoor niks deden. Maar wij hebben twee cao's, cao welzijn en de cao kinderopvang. En het mooie van de cao welzijn is dat je daar een IKB en een loopbaanbudget hebt. Dus daar is al mogelijkheid om aan je eigen individuele inzetbaarheid te werken. En we hebben nu in dat voorstel ook gezegd, we zouden het ook graag voor de kinderopvang willen. Dat iedereen in ieder geval een budgetje heeft waarmee die ook aan zijn eigen inzetbaarheid kan werken.
Nou, en wat Alike nog veel meer doet binnen Travers aan duurzame inzetbaarheid, wat er allemaal in de plannen staan en wat ze al doet, dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Met Alike de Vries en Martine Bolhuis in de studio praten over duurzame inzetbaarheid. Alike, je vertelde net dat jullie gefeliciteerd goedkeuring hebben. Dat gaat nu de OR, hoe je met duurzame inzetbaarheid om moet gaan. Hoe kom je nou tot zo'n plan om te bedenken van hoe kunnen we onze medewerkers daarbij helpen?
Ja, ik ben er eigenlijk wel heel trots op, want we hebben het plan opgebouwd vanuit de werkvloer. Dus er is, denk nu 2 jaar geleden zijn we met een groep werknemers gaan zitten. En zijn we echt gaan zitten van, wij willen graag investeren in duurzame inzetbaarheid. En dat willen we graag samen met jullie doen. Dat was echt niet heel makkelijk, want duurzame inzetbaarheid lijkt ook echt een heel erg abstract begrip. En we hebben dan pedagogisch medewerkers, jongerenwerkers, een manager. Eigenlijk eigenlijk alle geledingen die binnen ons bedrijf zijn, hebben we wel mensen in die groep gehad. En
hoe groot is zo'n groep?
Volgens mij, even uit mijn hoofd, zaten er een stuk of 9 à 10 medewerkers in.
Ja.
En we zijn uitgegaan van het Huis van Werkvermogen van Eeuw-Marina.
Ja.
En vanuit daar is eigenlijk gekeken op elke verdieping vanuit de werkvloer. Nou, hoe kijken wij daar tegenaan? En daar is een prachtig voorstel uitgekomen.
Ja, ik zal overigens voor de luisteraar die denkt dat Huis van Werkvermogen, ik heb geen idee wat het is.
Ja, dat is prachtig.
Ik heb van hem het huisje gekregen. Het staat bij mij op mijn bureau thuis. Maar ik zal een linkje naar het Huis van Werkvermogen even in de show notes zetten. Dus dan kun je dat even nazoeken. Oké, maar dat is mooi. En dan heb je een soort structuur waar je aan vast kan houden. Ja, dan moet je het gaan vullen.
Ja.
Toch? En dan moet je keuzes gaan maken.
Ja, keuzes maken is het moeilijkst.
Ja, ik wou net zeggen. Ja. Want je kan natuurlijk zoveel doen. Hè?
Nee.
Dus wat is het geworden? Geef een paar voorbeelden.
Nou, een paar voorbeelden is in ieder geval dat we een soort... Ja, wij noemen dat een APK. De mogelijkheid willen bieden. Het is geen verplichting aan een medewerker om een APK te doen. Dus dat betekent dat je kan kijken van... Nou, weet je, wat is... Ben ik fysiek en ook mentaal... Hoe sta ik ervoor?
Okay.
En wat zou ik kunnen doen om daar misschien nog een stap in te maken? Waarbij we geen, hoe mijn baas dat noemt, krokettenkeuring gaan doen. Ofwel, het gaat dus niet om wat je aan het eten bent en dergelijke. Maar echt je vitaliteit.
Dus en voor jezelf dus.
Voor jezelf. En wij krijgen ook individueel daar geen resultaat van. Hoeft ook niet. Maar we krijgen wel algemene noemer van, goh, wat zien we nou eigenlijk? Waarbij we ook aan ons HR-beleid daar weer input voor hebben. Dus dat is prachtig, denk ik.
Ja, en dat geeft je ook weer heel veel input om nieuwe ideeën op te doen.
Ja.
En welke acties kun je uitzetten in de organisatie? Mooi.
Ja. Ja, en we hebben ook gekeken naar mobiliteitsbevordering. We hebben vooral binnen de kinderopvang natuurlijk redelijk plat. Je bent pedagogisch medewerker en dan kun je nog eens doorgroeien naar een pedagogisch beleidsmedewerker of een hele grote stap maken naar manager. Maar ja, dat is best lastig. Dus we hebben ook gekeken van nou, we kunnen ook met andere bedrijven in de omgeving eens contact opnemen. Om eens te kijken, kunnen we eens niet de stage gaan lopen bij elkaar? Om
eens
in de keuken van een ander te kijken. Om een beeld te krijgen van nou, weet je, wat is er misschien nog meer wat ik zou kunnen doen met mijn achtergrond en ervaringen.
Ja.
Dus,
terwijl het grappig is, bij mij zit er dan gelijk in mijn hoofd, je komt moeilijk aan mensen, zeker in deze tijd. En dan ga je ze eigenlijk ook nog stimuleren om buiten de deur te kijken.
Ja, maar ik denk dat je als een goed werkgever bent, dat het altijd belangrijk is om juist met mensen in gesprek te komen. En je ook weet dat als je bij ons komt, dat we en goed voor je zullen zorgen. Dus samen met jou een mooie loopbaan zullen creëren.
Ja.
Maar dat op het moment dat jij anders inzetbaar wilt zijn, dat we ook samen met je kijken.
Ja, maar zie je dat dan ook, dat in die populatie, dat ze sowieso na zoveel jaren op zoek gaan naar iets anders? Is dat een trend die je ziet?
Je ziet eigenlijk echt wel een verschil. Je hebt een aantal die hebben echt wel ambities en zeggen, ja, en nu dan? En je hebt ook mensen die hebben zoveel hart voor het werk wat ze doen. En willen echt niks anders doen totdat ze met pensioen gaan.
Ja. Ja,
en dan is het toch goed om ze buiten de deur te laten kijken. En nieuwe ervaringen op te laten doen. Want het risico is inderdaad dat mensen stil gaan zitten. En het gevoel hebben van, hey, maar ik kan het ook niet.
Ja. Ja. Het is goed, het is ook heel mooi dat ze ervaren dat ze eigenlijk veel meer kunnen dan dat ze in eerste instantie verwachten dat ze kunnen.
Ja. En hoe reageren die bedrijven in de buurt? Want daar neem je dan contact mee op. En dan zeg je, joh, zullen we eens uitwisselen?
Ja, we hebben dat nog. Het staat in de kinderschoenen. Dus we zijn nu echt aan het onderzoeken. Hey, welke partners zouden dat met ons kunnen doen? Dat is echt nog maar mini.
Dus als er nu iemand luistert.
Ja, die moet gaan bellen.
In jullie omgeving. Zwolle en omgeving volgens mij.
Ja,
hè?
Zwolle en omgeving sta ik daar hartstikke
voor. Bel Alieke.
Ja.
En dat mogen ook echt verschillende bedrijven zijn.
Ja,
hè? Ja. Mooi.
Ja, Martien, ik zit een beetje naar jou te kijken. Ook omdat ik denk, dit zijn twee voorbeelden. Hè? De APK gaat natuurlijk over hoe sta ik ervoor. En de ander gaat veel meer over hoe sta ik eigenlijk in verband met de wereld.
Ja.
Welke moet daar nog bij volgens jou?
Nou, voor mij moet er ook nog een stukje cultuur bij. In de zin van de positieve insteek.
Okay.
Dat helpt bij het verminderen van stress. Hè, of het kijken naar stress. Of het omgaan met stress. Is ook wel heel erg kijken van hoe label je dingen. Hoe waardeer je mensen. Hoe wordt er leiding gegeven in de organisatie. Dus het waarderend leiding geven, zoals ik dat noem. Maar ook het positieve benaderen. Wat, het voorbeeld wat jij noemt is ook heel erg al op het gebied van talentontwikkeling. Maar je kunt daar ook naar kijken van wat loopt er goed? Wat gaat er goed?
En het klinkt als complimenten geven.
Ja, en ik vind dat daar een echt heel mooi voorbeeld is bij Travers. Dus die wil ik toch even genoemd hebben vandaag.
Nou, Lieke, weet al wat je bedoelt. Je zit gelijk al te glimlachen.
Ik gaat vertellen, maar het effect van complimenten en van positiviteit is dat dat ook heel erg stress reduceert. De spanningen op de werkvloer, op het moment dat je met minder mensen dezelfde taken moet doen, soms die werkdruk voelt, moet er soms ook even worden ontladen.
Even lachen.
Hoe belangrijk is het dan dat jouw collega tegen je zegt, oeh, wat heb jij dat goed gedaan? Wat fijn dat je er bent vandaag.
Nou, Lieke, hoe doen jullie dat? Want nu zijn we natuurlijk allemaal ongelooflijk nieuwsgierig.
Ja, het is wel heel erg leuk. Een collega van mij, ook een van de managers bij ons in de ondersteunende dienst, en ik hebben het hele bedrijf volgehangen met allemaal complimentenkaartjes.
Okay.
Dus echt door het hele gebouw heen. Je bent fantastisch. Of je inspireert me. Of je bent een geweldige collega. Of ik word blij als ik je zie. En het was wel leuk. Want die dag kwam iedereen binnen. En die zag overal die A4'tjes hangen.
Niemand wist het.
Wie heeft dat nou gedaan?
Je hebt gewoon A4'tjes uitgeprint. En die heb je gewoon overal opgehangen.
Ja, en daar stond dan op. Geef je een complimentje. Ja, het was echt heel simpel.
Ja.
En ze hangen nog overal. Ja. En volgens mij
weten
mensen die dit nu horen, die weten dat wij het hebben gedaan.
Oh, die zijn er nu
eindelijk nooit.
Die komen er nu pas achter.
Ja,
maar, heel leuk.
Maar dat geeft ook weer aan hoe simpel is het, hoe eenvoudig is het om iedere dag daar even bij stil te staan en aan te denken. En ik kwam vanmorgen ook een mooi voorbeeld tegen op LinkedIn. Misschien hebben meerdere mensen dat gezien. Het is natuurlijk Blue Monday vandaag. Hè, de meest deprimerende dag. Ja. En toen kwam er iets voorbij. Dat vond ik echt zo mooi. Een challenge. 30 dagen zonder klagen. Dat is ook weer zo'n mooi inspirerend initiatief. En dat je ook even stilstaat van hoe verhoud ik me nou ten opzichte van mijn collega's, ten opzichte van mijn werk. Wat heb ik daarin te doen?
Ja.
En dat zijn ook stressreducerende middelen, omdat die positiviteit zo belangrijk is.
Ja.
Die positieve psychologie noemen we dat. En daar zit ook heel veel mogelijkheden in. En er is ook wel onderzoek naar gedaan dat we veel kunnen doen op dat stuk. En naast het menselijk kapitaal noemen ze dat het positief psychologische kapitaal.
Oh.
Ja.
Wow.
Klinkt goed.
Ja, heel mooi. Ik heb in het najaar mocht ik bij een hele mooie boekpresentatie zijn van Marcel Reinerink. Die heeft een prachtig boek geschreven, Opper de Pop. Het gaat ook over werkgeluk en omgaan met stress. En een van de dingen die hij daar benoemt is dat psychologisch kapitaal echt een concurrentievoordeel kan hebben. En dat gaat veel meer over vertrouwen, over hoop, over optimisme en over veerkracht. En dat zijn natuurlijk elementen, als je dat in huis hebt, dan kun je heel veel aan. En dan is het soms makkelijker om even die tegenslag met elkaar te verwerken.
Ja, maar Martine, heb je dat of kun je dat ook, kan je daar ook aan werken?
Ja, daar kun je dus ook aan werken.
Okay.
En dat vind ik zo interessant. Want er zit een heel groot gedragscomponent aan die je dus kunt oefenen. En daarom vind ik het voorbeeld van Alike zo mooi. Het oefenen met complimenten geven, hoe eenvoudig is het ook. Maar als je dat aanleert met elkaar, dat geeft dus heel veel energie en werkgeluk.
Ja. Maar ik vind het wel mooi, want jij hebt het over het klagen. Ik denk dat daar het ook wel begint om te zorgen dat je niet gaat klagen, maar dat je als leidinggevende een omgeving creëert waar die zo open is dat mensen naar je toe komen. Want dan hoef je niet te klagen.
Ja.
Dan kun je het erover hebben.
Ja, en dan hoef je het niet bij de koffietafel te ventileren.
Ja.
Maar dan mag het gewoon besproken worden.
Inderdaad. Ja. En ik denk dat als je kijkt naar duurzaam inzetbaarheid, dat het altijd begint met een goed gesprek met je leidinggevende.
Ja. Daar is hij weer.
Yes. Ja.
Daar is het
daar
goede
geloof ik ook
weer.
Echt in.
Ja. Ja. Ik ook.
We gaan zo naar de column van Sascha Brugink. Die heeft een mooie column geschreven over haar eigen ochtendstress.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Sascha Brugink is een collega van Centraal Beheer. Is ook daar managing partner bij Centraal Beheer Open. Loopt bij ongelooflijk veel organisaties langs om daar te kijken hoe het is met onder meer de duurzame inzetbaarheid. En zij is onze columniste van vandaag, Sascha.
Ja, Glenn.
Ja.
Los?
Los.
Zal ik los?
Ga los.
Wat een geluk. Elke doordeweekse ochtend heb ik de meest fantastische taak. Mijn kinderen van 6 en 9 wakker maken. Wat is er nou liever dan slapende kindjes? Maar door ze te lang te laten slapen, beland ik, wellicht herkenbaar, in de volgende dialoog. Kleed je aan. Eet eens door, poets je tanden, nu echt je tanden poetsen, jullie komen te laat. Geen reactie of een ja-ha, van dialoog is weinig sprake. Vanuit hun perspectief ook logisch, ze zijn immers altijd op tijd op school. Ik krijg vooral zelf stress van te laat komen. Dus als het mij niet snel genoeg gaat 's ochtends, deel ik opdrachten uit. En als dat niet werkt, ga ik ze helpen. Opvoedkundig niet handig voor de zelfredzaamheid. Het verlaagt wel mijn ochtendstress. En kinderen hebben dat feilloos in de gaten. En zo houden we het patroon in stand. 'S Ochtends stap ik door mijn eigen gestresst direct in de valkuil alles over te nemen. Ze zijn wel op tijd op school, die kan ik vinken. Maar echt blij van dit soort ochtenden word ik niet. Wat nou als ik dit patroon doorbreek? Vanuit mijn werk, waarin organisatie- en verandervraagstukken centraal staan, weet ik dat patronen doorbreken ontzettend lastig is. Ik moet denken aan een model van Marshall Goldsmith. Bas Kodde van Nijenrode vertelde me hier onlangs over. Leiding geven is omgekeerd opvoeden. Zo zegt hij dat de hoogste vorm van leiding geven leiding laten nemen is. Als leidinggevende geef je dan vooral support. In zijn woorden, goed gedaan, applaus en ik ben trots op je. Zodra de resultaten tegenvallen, schakel je een versnelling terug naar de faciliterende stijl. Wat heb je nodig om jouw rol goed in te vullen? En ga vooral niet helpen. Als de resultaten opnieuw tegenvallen, start je met coachen. Denk hier eens aan, heb je daar al aan gedacht? En weer, niet helpen. Dat gaat ten koste van het eigenaarschap. Als de resultaten nog steeds tegenvallen, schakel je terug naar de directieve stijl. Doe dit of doe dat. Dus je kan van supportive naar faciliterend, naar coachend, naar directief terug. Bij opvoeden gaat dat net andersom, aldus Bas Kodde. Omdat mijn kinderen in de ochtend prima alles zelf kunnen, geef ik ze bewust, of toch onbewust, alle ruimte. De hoogste vorm van leiding geven. Wanneer de resultaten tegenvallen, best wel. Ze doen namelijk niet wat ik van ze verwacht. Is terugschakelen essentieel, hoor ik Bas Kodde zeggen. Terugkijkend naar vanochtend deed ik dat dus helemaal niet, dat terugschakelen. Van de vierde, happetee, naar ze één. Van alle ruimte geven, de hoogste vorm van leiding geven, schakelde ik in 1 keer de directieve stijl door. Doorpakken met die hap. Alle vorm van eigenaarschap weg. En daarmee die bekende aap op mijn schouder. Lekker bezig. Onder de stress van het ochtendritueel gaan mijn voornemens van rustig terugschakelen meteen van de baan. Hoe doe jij dat eigenlijk? Wanneer je stress op je werk ervaart? Benut je de mogelijkheden van het terugschakelen in je leiderschapsstijl voldoende? Ook wanneer je onder druk staat? Of is daar winst te behalen? Tja, wat doe ik morgen? Gun ik mezelf meer ruimte door simpelweg een kwartier eerder op te staan? Of zijn de kinderen voor het eerst in hun leven een kwartier te laat op school? Ik denk dat ik toch voor dat eerste ga.
Mooi, Sascha. Heel mooi, heel mooi. En herkenbaar natuurlijk. Volgens mij iedereen die ouder is, die ziet het al helemaal voor zich. Hey, dankjewel en ik zie je snel weer in de studio.
Yes, tot dan.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar PeoplePower.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Met Alieke de Vries van Travers en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open in de studio. Ja, we gaan weer wat nieuws. Ja, nieuws. Ja, een beetje iets nieuws uitproberen. Want we hebben een vraag, hè, Martine? Ja, we hebben een
vraag.
Iemand
uit het open netwerk. Net als Alieke. Alieke zit natuurlijk ook in het open netwerk. Maar dit keer hebben we nog een vraag van iemand buiten de studio. En dat is Gert-Jan Hemme.
Ja, en dat is eigenlijk wat we volgende keer alle keren gaan doen. Hè, als we een programma maken over duurzame inzetbaarheid. Dat in het laatste blokje is er een vraag van een luisteraar. Iemand uit het open netwerk. En die stelt dan de vraag aan jullie allebei.
Ja,
ja dus ik ben benieuwd. Briljant, hè? Dan krijg je gewoon input van twee vakexperts. Wat wil je nog meer? Nou, we gaan luisteren naar Gert-Jan Hemme. En waar is Gert-Jan van? Want die is ook van een mooi
van
bedrijf.
Van Nijhoff Wassink. En ja. Nijhoff Wassink is in Rijssen met name. Zij zitten in de transport. Hebben grote tankwagens rijden in Nederland, maar ook Duitsland, Polen. En zij hebben ook nog een autobedrijf.
Ook nog?
Ja.
Nou, we gaan luisteren naar Gert-Jan's vraag. Daar komt-ie.
Heeft de vijfdaagse werkweek niet haar langste tijd gehad? En moeten we niet één dag per week besteden aan onze eigen inzetbaarheid om hiervan te leren?
Nou, mooie vraag. Wie gaat er gelijk borrelen van plezier?
Ach, ja,
ja, toch? Ja. Ja.
Ja, ik vind het wel een hele actuele discussie. Want je hoort er nu heel veel over. Over het minder werken.
Achmea, hè? Jouw werkgever.
Ja, dat is mijn werkgever. Ja. En ook lid van het Open Netwerk. Dus hier hebben we vaak het gesprek over. Van wat betekent dat als je de werkweek korter maakt? Er zijn ook al wel ervaringen van in Nederland met een kortere werkweek. Maar hoe vul je die dan weer in? Wat is het effect daarvan? Want dat vind ik meteen een mooie vervolgvraag. Je kunt een werkweek korter maken. Dat zou betekenen dat je meer rustmomenten kunt inbouwen. Maar je ziet ook dat de eisen van vandaag de dag best hoog zijn. En dat medewerkers naast hun baan ook nog andere ambities hebben. Een goede moeder willen zijn of een goede vrijwilliger. Maatschappelijk betrokken zijn.
Sporten, fit zijn. Goedemorgen. Daar gaat ook wel op tijd in zitten.
Gezellig zijn.
Ik vind het wel ingewikkeld hoor. Ja. Want aan de ene kant denk ik, oh ja, cool. Een kortere werkweek. Maar betekent dat dan dat je op je werk niet meer met je collega's gewoon even kan vragen, hey, hoe is het met je en hoe was je weekend? Omdat je daar dan geen tijd meer voor hebt. Ik vind het wel ingewikkeld.
Ja, dus wat betekent die kortere werkweek?
Ja, betekent dat dan dat ik wel hetzelfde werk in die korte tijd moet doen? Ja, als ik wel eens in de kinderopvang kijk, wordt het sowieso wel lastig. Want al die ouders hebben toch ergens nog opvang nodig. Dus hoe gaan we dat dan doen?
Ja.
Ah, ik vind het wel ingewikkeld. Ja,
en heet het niet gewoon parttime werken dan? Nou. Heet het niet gewoon 4 dagen werken in plaats van 5? Ik ben zelf vorig jaar, dus eind 2018, toen dacht ik ineens, hey, wacht eens even, de woensdag die ik eigenlijk normaal altijd vrij was en thuis bij de kinderen, die is verdwenen. Ja. Die is opgegeten door mijn werk. Dat is natuurlijk mijn eigen schuld.
Dat doe je zelf.
Ja, en toen heb ik gezegd, ik neem die woensdag weer terug. Ik plan gewoon in. Ik maak geen afspraken, behalve, daar moet ik wel eerlijk in zijn, behalve als er een klant is die me ergens voor wil betalen. Ja, zo werkt het. Ik ben vrij jong, hè, dus dan werkt dat zo. Ik moet je zeggen, ik heb er niet zoveel van. Ja, behalve dan dat ik de woensdag inderdaad bijna alle woensdagen gewoon lekker thuis was. Heb ik er niet zoveel van gemerkt. Mijn omzet is hetzelfde gebleven.
Ja.
Mijn klanten zijn nog steeds tevreden. Tenminste,
dat hoop je. Maar je verdeelt je werk anders.
Nee. Kijk, bij mij is het natuurlijk zo dat ik, ja, ik kan altijd werken. En ik kan oneindig veel werken. Want ik kan altijd weer meer afspraken maken. En en dat doe ik gewoon niet. Ja. En dat is eigenlijk best wel prima.
Nou, dat vind ik wel interessant wat jij zegt. Want daar zie je meteen een onderscheid van mensen die heel veel autonomie in hun werk ervaren. En mensen die dat niet ervaren. Mensen die veel autonomie hebben, kunnen zelf hun werkweek inrichten. Kunnen vaak zelf bepalen van, doe ik vandaag een wat langere dag? Morgen weer wat korter? Hoe verdeel ik het over de week? Maar je ziet heel veel beroepen waar dat niet zo is. Ik kwam
noem eens een voorbeeld.
Nou,
en bij ons. Wij werken met roosters in de kinderopvang.
Ja, bij roostering.
Okay.
Ja.
En krijg je dat dan ook terug, Alieke, van collega's dat ze voelen dat ze daarin beperkt worden in hun vrijheid? Van ik moet dan werken, want ik ben ingeroosterd.
Nou ja, op zich is het natuurlijk. Kijk, als ik me niet zo lekker voel, kan ik zeggen, weet je, ik werk even vanuit huis. Maar dan werk ik wel, maar dan heb ik even niet alles eromheen. Mm-hmm. Dat kan de medewerker in de kinderopvang niet. Dus dat betekent, ook als hij een beetje niet lekker is, ja, dat hij wel vol aan de bak moet. Dus daar is minder autonomie. Nou kunnen we wel redelijk schuiven wel met roosters. Dus we geven medewerkers wel de mogelijkheid. Maar ja, een kortere werkweek. Wij hebben zelfs mensen die juist veel langer zouden kunnen willen werken. Maar de diensten, als je bijvoorbeeld bij ons op de BSO werkt, hè, de buitenschoolse opvang, zijn kleine uurtjes.
Ja,
zijn jonge medewerkers met kleine contracten. Ja. Die zouden graag een groter contract willen. Nou, daar zijn we ook altijd wel aan het kijken of dat kan. Dus dat is eigenlijk de andere kant van de medaille.
Ja. Ja, en dat brengt ook stress met zich mee, kan ik me voorstellen. Ja. Als je meer wil werken, want waarschijnlijk kun je met het relatief kleine contract, ben je niet financieel onafhankelijk. Ja. Zelfstandig, moet ik zeggen.
Ja, klopt. Of ze hebben er een andere baan naast.
Ja.
Dus en dat is best ingewikkeld.
En dat is ook weer jong leren.
Ja, toch? Alle ballen in de lucht.
Heb je twee momenten dat je moet roosteren. Wanneer kun je daar werken?
Ja, ja. Ja, en die vraag zie je ook steeds meer. Dat mensen niet rond kunnen komen met één baan. Ik had laatst een...
Zorgt ook voor stress, hè? Financiële problemen.
Het kost heel veel stress. En daar zijn we ook met het Open Netwerk ook wel veel over in gesprek. Van om daar oplossingen voor te bedenken. Of in ieder geval dat inzicht te verkrijgen. Maar je ziet bij bepaalde beroepsgroepen dat echt achterloopt. Ik had laatst een gesprek met iemand die werkt voor een distributiebedrijf. Zit in het callcenter. En daar was het zelfs nog aan de hand dat de vakantie niet goed kon worden ingepland. Nou, en dan zie je, de verschillen zijn zo groot. Dus ook in het bedrijfsleven en in de verschillende organisaties en instellingen. Van hoe mensen met werkgeverschap omgaan. Dat het niet eens haalbaar is om de verplichte 2 weken achter elkaar te plakken. Dat vind ik echt heel pijnlijk.
Ja. Vinden jullie dat er genoeg besef is hoe belangrijk die autonomie is in het werk? Hè? Het feit dat je werk en privé goed kan organiseren. Maar ook gewoon dat je kunt bepalen over jezelf in je werk. Dat je daar niet in alles, zoals bij mij, want dat heeft ook weer zo zijn negatieve kanten. Maar dat belang van autonomie, is dat voldoende duidelijk?
Ik denk dat het nog niet helder is welk effect het heeft. En dat het effect pas op langere termijn zichtbaar wordt. Ik denk dat dat maar bij een klein deel van werkend Nederland nu bekend is. Ja. En ik hoop met dit soort programma's, met veel meer kennis delen, dat besef groter wordt. Dat we ook echt kunnen laten zien van autonomie is zo belangrijk.
Ja, op welke van de belangrijkste schaal dingen.
Ja.
En Alieke, hoe gaan jullie daar dan mee om? Want je hebt die roosters. Je weet dat best bepalend is voor hoe je week eruit ziet. Dat je alle andere dingen daar eigenlijk een soort van omheen moet organiseren. Je weet ook dat op het moment dat je, als je ingeroosterd bent en je wil het anders. Dat betekent A, meer werk voor je manager of degene die aan het plannen is. Maar het betekent ook dat iemand anders voor jou moet werken. Er zit ook een soort, hoe zeg je dat? Emotionele kant aan.
Ja, dat is wat wij ook heel veel zien. Het zorgen voor elkaar en willen zijn voor elkaar. Ja, als ik er niet ben, ja, hoe moet het dan? En dan komt er een invaller. En die weet dan niet direct op de groep hoe het allemaal moet.
Ja.
En daarvan zien we echt wel stress komen. En dan niet alleen om je eigen werkweek wat korter te maken. Maar ook zien we bijvoorbeeld bij mantelzorg. En mensen die mantelzorg moeten verlenen. Die dan denken, ja, ik moet die mantelzorg verlenen. Maar ik heb ook nog mijn collega's. En als ik er niet ben en die roosters die kloppen niet. Nou, als je het hebt over stress en dat stressvolle dingen. Ja. Waarbij ik altijd zeg, je moet het gesprek daarna gaan met je leidinggevende. Nou, uiteindelijk is overal een oplossing voor. Maar in dit soort gevallen heb je echt minder autonomie om om dat zelf op te lossen.
Hoe gaan jullie daarmee om? Wat doe je om te zorgen dat dat nou, niet weggaat, maar dat het niet minder wordt?
Ja,
of de autonomie vergroot.
Ja.
Om echt open het gesprek aan te kunnen gaan met je leidinggevende. En dan te kijken, wij hebben het voordeel. We hebben een mantelzorgvriendelijk HR-beleid bijvoorbeeld. Betekent dat we zeggen van er is altijd een mouw aan te passen. Op welke manier ook. Dan wel aanpassing van je werkzaamheden. Dan wel het minder werken. En dan kijken, als je minder werkt. Om dan ook voor een groep een vaste medewerker daar voor inval bijvoorbeeld op te zetten. Het klinkt heel, heel simpel, maar het geeft wel de medewerker het gevoel van, oh, er komt niet elke dag een andere bij mijn collega. Maar ze proberen in ieder geval om elke keer een vaste medewerker voor mij dan in te kunnen zetten. Ja. En dat lukt echt niet altijd hoor.
Nee. Ja. Maar, wel eigenlijk prachtig om te horen dat die betrokkenheid bij het werk zo hoog is. Dat mensen het vervelend vinden dat ze steeds door iemand anders vervangen wordt.
Ja.
Eigenlijk heel positief.
Ja, het is prachtig.
Want maar het is ook gevaarlijk.
Ja. Ja, want ze zeggen, de kinderen op de groep moeten niet te veel verschillende gezichten zien. Want die verwachten ook dat ik er ben. Ja, het is prachtig.
Ja,
het is het mooie. Ja. Daarom kiezen de mensen ook voor het vak natuurlijk.
Ja, en dit soort gedrag zie je met name bij beroepen ook. Die heel erg gedreven zijn om zorg te verlenen. Ik zie het ook veel in het ziekenhuiswezen. En daar loopt men er ook nog tegen aan dat er heel veel is weggeregeld. Ja. Dat we de afgelopen jaren ontzettend veel hebben georganiseerd om zo effectief mogelijk het werk te doen. En dat brengt ook spanning met zich mee. En waar ik ook wel voor zou willen pleiten. Alieke noemt al het gesprek tussen leidinggever en medewerker. Ik zie ook steeds meer het belang van het gesprek in het team. In het team van hoe doen we het met elkaar? Waar kunnen we elkaar supporten? Hoe kun je ervoor gaan met z'n allen? En soms valt de ene even wat meer uit. En dan kan de ander het weer opvangen.
Ja, herkenbaar.
Ja.
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 Mooi, dames. Gaan we dat nog doen? Ik zit ondertussen heel hard te denken op mijn hoofd. Nou, we gaan het nog proberen te doen. Oké, allebei mega kort. Want we zijn bijna aan het einde van het uur. Als je het nou over jezelf hebt. Wat kan je zelf doen morgen om je eigen stress beter te managen? Te zorgen dat je niet alleen maar pieken hebt, maar ook rustmomenten.
Ook dalen, wilde je
Martine,
zeggen.
Ja, gaat vanzelf, hè?
Ja.
Ja, wat doen morgen?
Ja, wat doen morgen? Toch echt wel bewust even uitgaan. Hè? Werk aan, werk uit. Dat is ook
leuk.
Nog een website.
Ja, is dat zo?
Oh. Ja, precies. Initiatief van Lagmea ook. Werk aan, werk uit. Soms even uitschakelen. Even een wandeling maken.
Ja,
dat soort dingen.
En snappen wanneer je uitgaat. Want dat vind ik ook nog wel. Wanneer ben je nou echt.
Ja, maar ook weten van ik moet op dat moment aan. Dus dat betekent dat ik nu even uit moet.
Ja, wat doe jij om uit te gaan?
Wandelen.
Oké, wandelen. Alieke?
Ja, sporten. Het liefst op een wielrenner.
Ja. Oh, jij bent een wielrenner.
Gewoon wind door de haren. En mijn helm zit erbij.
Ik wou net zeggen.
Wat morgen doen?
Veilig.
Wielren of hardlopen.
Nee, maar doe maar een andere tip. Heb je een andere tip? Ja, nee, als het dezelfde is het dezelfde.
Nee, mijn tip is echt, zorg dat je spanning en ontspanning hebt. Dat is de enige wat werkt.
Super. Ik dank jullie zeer. Fijn dat jullie er waren, of er nog zijn, maar straks niet meer. Alieke de Vries van Travers en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open. Ben jij eigenlijk de volgende keer de columnist, Martine?
Ja, ik mag me gaan voorbereiden.
Nou ja, de lat ligt hoog. Hè.
Dat zo heb je, is ja. het, ja. Dat is een goede aftrap.
Wil je geen stress geven, maar het lat ligt hoog.
Die heb ik al hoor.
Hey, heel leuk dat jullie er waren.
Positieve stress.
En tot snel. Wil je meer luisteren, kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. Je helpt ons enorm als je de enquête even voor ons invult. En het laatste waar ik je mee wil geven is dat de volgende aflevering van People Power weer ongelooflijk leuk wordt. Want we gaan het hebben over de ideale ambtenaar. Want het vak van ambtenaar is enorm veranderd. Welke kant dat dan op gaat en hoe jij kan zorgen dat jij de ideale ambtenaar wordt. Dat hoor je in de volgende aflevering van People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl